Stel je voor, je ligt op een strandbedje aan de Spaanse kust. Het warme weer vraagt om een verkoelend drankje en gelukkig had je ter voorbereiding nog wat Spaanse woordjes uit je hoofd geleerd. Hola, buenas tardes en una cerveza por favor. Maar eenmaal bij de bar aangekomen, slaat de twijfel toe. Do you speak English? Mijn naam is Robert Visser.
En ik ben Noor Eldin Emara en je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennis Link. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen.
En deze week zitten we aan tafel met onze redacteur Roeland Segeren en bespreken we het leren van een tweede taal. Roeland, in hoeveel verschillende talen kun jij de luisteraars welkom heten?
Goeie vraag. Dat zou ik gewoon moeten proberen.
Here we go.
Here we go. Welkom allemaal. Dat allemaal check. Skip ik bij de volgende.
Ja, prima, prima. Hallo, is van den Noor.
Welkom. Bienvenue.
Let's go.
Oh, dan wordt het al.
Oeh, we blijven steken op drie.
Welkom.
Ja, tuurlijk.
Engels vergeet
tuurlijk,
je bijna. Ja. Spaans en Italiaans, ik spreek een woordje, maar dit is zo'n
Vlaams?
Dichtslaamoment.
Nou ja, ik Vlaams vind dat je al best wel ver komt. Ja.
Vlaams? Zijn je nou Vlaams?
Goedendag.
Is dat een tweede taal?
Ja, oh nee, dat is misschien niet, niet van toepassing.
Is al een,
maar nou zit hij in mijn hoofd. Hè. Wat is welkom in het Spaans? Weet jullie het?
In het Spaans weet ik het
hola,
niet.
Hola, hebben we toch al gezegd?
Ja.
Maar dat is hallo, dat is geen welkom.
Ja, hey, het gaat om welkom heten. Ja. We zetten de score op 4. Ik vind het prima score.
En je maakt het jezelf bijna weer te moeilijk. Maar mooi, Roeland. Sommige mensen spreken met gemak 10 verschillende talen, terwijl de ander onafgebroken worstelt met de D'tjes en de T'tjes in het Nederlands. Roeland, kun je iets vertellen over hoe werkt die taalverwerving op kinderleeftijd? Hoe zit dat precies?
Ja, dan praat je dus over de moedertaal.
Ja.
Dat zijn dus allerlei verschillende talen, maar eigenlijk moet je dan helemaal terug naar de basis. Want waar begint taal? Dan moet je überhaupt weten wat iets is. En dat is ook stap 1, zou je kunnen zeggen. Het ontwikkelen van een concept. Een kindje ziet een kat lopen, geen idee wat dat is. Dus eerst ontwikkelt zich een concept van, hey, dat is dus een beest wat daar loopt, zonder dat die woorden letterlijk in zijn hoofd daarbij zet. Hetzelfde als aan tafel gaan. Je gaat als ouders aan tafel en dat kindje ziet, er gebeurt iets. Hey, daarna heb ik eten. Nou, zo ontstaat eerst dat concept. En eigenlijk wordt er dan een soort bestandje aangemaakt in de hersenen, zou je kunnen zeggen, waaraan allerlei eigenschappen worden toegevoegd daarna. En daar begint misschien het leren van een taal, want dan komen er geluiden, zoals kom je eten, lekker. Dat zijn eerst geluiden, later worden dat woorden. Dan snapt een kindje, dat zijn woorden, zonder dat hij het zelf nog kan uitspreken.
Mm-hmm.
Dat ontwikkelt zich tot zinnen. Daarna komt een stap, en dan zit je eigenlijk al op de kleuterleeftijd, dat zinnen en woorden, dat een kind gaat herkennen dat een woord ook uit meerdere klanken kan bestaan en dat los te knippen is. Dan ontstaat er wel echt een soort taalbewustzijn. Volgens mij heet dat in een mooi wetenschappelijk jargon fonologisch bewustzijn.
Mm-hmm.
En eigenlijk komt dan pas de volgende stap van het herkennen van symbolen, dat daar dus ook iets geschrevens aan vast kan zitten. Letters. En nou ja, dus dat we daarna kunnen ons voorstellen, lezen, schrijven, grammatica. En ik denk dat veel mensen bij het leren van een taal denken aan die laatste paar stappen. Het lezen en het schrijven.
Ja.
Echt kunnen praten. Maar je moet die eerste fase moet je niet vergeten, die conceptvorming. Dat is eigenlijk hoe het in het brein, in het taalgeheugen werkt.
Het
toevoegen van het concept. Want wat daar nog bij komt, is dat een woord niet alleen eten bijvoorbeeld, is niet alleen dat woord, maar een tafel, een mes, pindakaas, een boterham, dat zit in datzelfde bestandje, wordt dat bijgeschreven. Al die termen die eromheen hangen. En dat helpt ons later in het sneller begrijpen van een zin, zonder dat het woord uitgesproken wordt. En dan kom je bij geheel geavanceerd taalgebruik.
Ja, en dit zijn letterlijk onze kinderjaren natuurlijk. Daar besteden we best wel wat tijd aan gewoon die basis leggen, gewoon een taalbasis.
Ja.
En dat is dan ook alweer verschillend met hoe we een tweede taal zouden leren.
Dat is een heel groot verschil, want nou neem ik even niet mee. Je hebt natuurlijk tweetalig opgevoede kinderen, een Engelse ouder en een Nederlandse moeder, ik zeg maar wat. Daar gaat dat simultaan eigenlijk. Ik heb toevallig zelf een een nichtje
mm-hmm.
van mijn zwager en een Zuid-Afrikaanse vrouw. En daar zie je heel goed dat zij dat hele proces gelijktijdig meemaakt.
Ja, met die leert twee talen tegelijk. Ja.
Ja, en daardoor gaat het iets langzamer, maar uiteindelijk wordt ze veel beter in taal over het algemeen. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Want jouw vraag is een tweede taal leren. Ik neem aan dat je bedoelt op kind, latere leeftijd. Voor die
als
Spaanse
kind
cursus.
Ben je heel erg zeg maar, spelenderwijs aan het leren. Je zegt al, het begint misschien meer met geluiden en zo. Nou ja, als ik nu, ik spreek nu Nederlands, maar bijvoorbeeld de Spaans zou willen leren of zo, dan lijkt het een beetje gek als ik weer datzelfde proces doorga met concepten aanmaken. Eerst met taal, met een paar geluidjes beginnen.
Nou, uiteindelijk worden die woorden wel toegevoegd aan dat concept. Dat concept wat jij hebt van tafel, het Spaanse woord daarvoor is mesa. Uiteindelijk, als je de taal beheerst, dan is dat woordje succesvol toegevoegd aan dat bestandje tafel.
Ja.
Maar in eerste instantie, als je het wil gaan leren, dan begin je niet blanco inderdaad. En dat is het grote verschil. Je hebt al een taalreferentiekader wat zowel voordelig als nadelig kan zijn.
Dus daar zitten eigenlijk bijna een soort labeltjes aan. Dus een tafel is dan niet meer alleen een tafel, maar ook een mesa of een tavolo in het Italiaans. Dus werkt dat op die manier dat je daar eigenlijk meerdere... labeltjesachtig iets aan hebt?
Zo wordt het wel gezien. Ze noemen dat vaak in de taalwetenschap een woordwolk. Ik noemde het net een bestandje waar je iets bij schrijft. Een woordwolk waar je, een woordcloud, we kennen het wel. Waar dan dus verschillende talen in kunnen zitten, maar ook klanken. Ook het visuele stuk. Hè. Alles begint natuurlijk visueel.
Ja, want je stelt voor de meeste mensen. Voor,
ja, precies. Dus je ziet een tafel, misschien zie je wel 10 tafels. Maar je ziet ook de bijbehorende. Je ziet ook een stoel dan in dat geval. Je ziet ook iemand erop leunen. Je ziet allerlei... Dat concept wordt steeds groter en groter naarmate je ouder wordt. En die tweede taal moet zich daar dus aan toe gaan voegen. Maar het grote verschil is dat je wordt niet ondergedompeld in die taal. Dat is niet je uitgangspunt. Je begint niet blanco. Plus je moet het helemaal extern zelf gaan toevoegen. Dat is een hele andere manier van iets aanleren.
Een stuk oppervlakkiger. Ik moet denken gewoon aan de rijtjes die ik bij school heb geleerd, zeg maar. Zo heb ik Nederlands niet geleerd.
Woordjes stampen.
Ja, precies.
Nee,
dat is een hele andere manier. En ik bedacht me, je bent ook een stukje ouder. Is dat nou nog van invloed?
Dat kan zeker van invloed zijn. Ja. Of dat nou moeilijker is, daar zijn onderzoekers het niet helemaal over eens.
Oh.
Ik sprak toevallig een onderzoeker voor een onderwerp die toch wel heel stellig is. Van het gaat om de factoren eromheen. Niet zozeer om dat je ouder bent, dat je daardoor moeilijker iets leert. Dat is niet het punt.
Dat is interessant, want dat kleeft er wel een beetje aan vast, toch? Dat je als kinderen leren heel makkelijk een nieuwe taal. En volwassenen, hoe ouder je wordt eigenlijk, hoe moeilijker dat is. Maar dat is dus niet zo. Of niet per definitie.
Nee,
zo.
Nou ja, volgens deze onderzoeker, en ik kan me daar eigenlijk wel iets bij voorstellen, is juist dat hele punt dat je er niet in ondergedompeld wordt, dat is je achterstand. Ik bedoel, je bent druk met werk, gezin, allerlei zorgen over... weet ik het geld, waar gaat het heen met de wereld, ik noem maar wat. Dat houdt je ook bezig. Terwijl zo'n kind van 2 tot en met 6 jaar, in alle eerlijkheid, waar zijn ze nou helemaal mee bezig? Die zijn alleen maar bezig met spelen en letterlijk, denk ik, spelenderwijs zo'n taal ook eigen maken.
Ja, dus die focus ligt volledig op de taal. Dus het is ook je aandacht en hoeveel tijd je er dan voor hebt of voor vrij maakt.
Ja, exact.
Of vrij kan maken misschien wel.
Ja. Toch goed dat we dan zo'n basis hebben gelegd en met onze moedertaal. Dat kan ons helpen of juist in de weg zitten met het leren van zo'n tweede taal. Als we het over zo'n tweede taal hebben, welke talen zijn nou doorgaans meest populair om te leren?
Ja, nou volgens mij is er maar één antwoord mogelijk en dat is Engels. Dat
is, die is denk ik zeker in Nederland, hè, bij iedereen wel in the pocket, zo gezegd.
Ja, het is sowieso natuurlijk de internationale taal. Volgens mij laat daar geen enkele twijfel over. Zelfs... Chinezen, wat volgens mij nog steeds de grootste taal is.
Ja, misschien op basis van mensen. Inwoners.
Dat is altijd een discussie.
Toch wordt dat niet zoveel onderwezen.
Dat is dan een gemiste kans, denk ik. En ik vraag me ook af of dat zo blijft. Ik kan me voorstellen, als die ontwikkeling doorgaat... Maar goed, dat is een politieke discussie. Ja. Dat China in zekere zin ook de wereld verovert op technisch vlak en dergelijke. Nou ja, dat Chinees net zo belangrijk wordt om te leren als Engels op een duur.
En Spaans, dacht ik. Er zijn ook veel Spaanstalige landen vooral. Misschien als je vooral landen uiteenzet.
Klopt.
Maar dat hoef ik niet te zeggen, hoor.
In Nederland dat wel de meest gewilde tweede vakantietaal is om te leren. Dan kom je toch al snel uit bij Spaans. En Italiaans hoor je natuurlijk ook vaak, omdat iedereen dat zo mooi vindt.
Welke van die talen spreek jij zelf? We hadden in het begin al van, hallo, maar je klapt ook een beetje dicht. Dat snap ik, want je wordt voor het blok gezet. Maar welke talen zou jij van zeggen, van daar kan ik me best wel in redden? Nou, kan ik in ieder geval een biertje of een koffie bestellen? Misschien moet
in het Nederlands kom ik een heel eind.
Gelukkig maar. Ja, ja, ik kan je ook nog uitleggen hoe dat in je brein werkt. Ja,
ja, ja, nee, ik bestel ook heel vaak bier, dus dat komt heel goed. Nou, Duits toch wel. Ik moet zeggen, ik heb nooit echt doorgeleerd op Duits, maar ik denk dat het wel juist is dat de taal is die het meest dicht bij ons ligt. Ja. Als je de durf hebt om het gewoon om de kaas in een G te veranderen, bij wijze van spreken, kom je al een heel eind in Duitsland. En Engels zit ik goed in, zoals de meeste Nederlanders, denk ik. En ja, ik ben er ook zo een die graag... ik ging op vakantie naar Spanje en ik wilde weten... ik wilde mezelf kunnen redden. Dus ik heb daar wel cursussen in gedaan, ook in het Italiaans. Maar dat niveau is wel... lachwekkend wil ik het niet noemen. Maar dat gaat zo snel weer weg als je dan een tijd niet daar bent en het niet gebruikt.
En die Mesa kwam er net heel soepel uit, moet ik zeggen, aan tafel. Ja, onder de indruk.
Ja, zeker. Lang geoefend.
Voor jou, Robert. Spaans, Chinees, wat zit er allemaal in de mix?
Nou, die niet. Nederlands. Ik heb in Washington gewoond, dus ik spreek ook Engels. Maar dat sprak ik daarvoor ook al eigenlijk, hoor. Dus dat, maar ik spreek wel graag Engels ook. En ik heb in Berlijn een tijdje gewoond, dus het Duits kan ik me ook prima mee redden. En ik ben Italiaans aan het leren sinds een paar jaar. Dat gaat wel wat langzamer. Dat heeft inderdaad heel veel met tijd te maken. En aandacht, denk ik. Maar ik, daar maak ik wel vorderingen. Maar dat is het dan wel, ja.
Molto bene.
Ja, grazie. En Noor, hoe is dat bij jou? Wat spreek jij?
Ja, ik kom ook niet zoveel verder dan de basics, eerlijk gezegd. Dus Nederlands, Engels natuurlijk, Duits en Frans gehad. Ook nog Latijn, dat spreek ik dan verder niet. En in het Frans is me één keer gelukt om dan, als je gewoon bepaalde zinnetjes gewoon even heel soepel uit je hoofd leert, hè, met net de juiste uitspraak, om dan iemand te overtuigen dat je ook een soort van Frans kunt. Ja, maar ja. Het is puur het overtuigen, denk ik. Ja. En wat ik echt jammer vind is, mijn vader is Egyptisch, dus die spreekt Arabisch. Mijn broertje is nu aan het leren. En het is toch wel heel tof om te zien. En dan gaat het bij mij ook weer een beetje kriebelen. En dan denk ik terug aan de tijd als kind dat ik Arabische les had. En toch misschien iets beter moeten opletten.
Is daar niks van blijven hangen?
Nee, ja, woordjes dus. Ik kan met mijn opa en oma wel gewoon de standaard woordjes gebruiken. Maar eerlijk gezegd is het ook meer omdat dat de woordjes waren dat als ik daar was, had ik die gewoon nodig om mezelf te redden. Mag ik een glas water? Hoe gaat het met je? En dat soort dingen. Ja. Maar de woordjes die ik heb geleerd bij mijn Arabische les, ja, dat is wel gewoon een tijdje terug. En die
hoe
zou ik
oud,
echt niet
hoe oud was je toen je dat die lessen kreeg?
Nou ja, tot mijn dertiende wel. En ik zou zeggen vanaf mijn achtste zoiets. Ja. Misschien wel een soort vormende periode zie ik zo vormen.
En misschien ook nog wel een basis waar je op voort kan beduren.
Maar volgens die moedertaaltheorie waar we het net over hadden, is dat dus toch al te laat. En flink te
dat
laat.
Dat je er want al eerder bij zou willen zitten.
Nou ja, als je het echt diep erin wil krijgen, dat je het moedertaalgevoel krijgt, dan volgens mij moet je al voor je vierde jaar daar toch wel serieus mee bezig zijn.
Dat samen die labeltjes maakt.
Dat gelijktijdig gaat met dat je ontdekt wat een tafel is en dat woord erbij hoort. Ja,
dat kan me zo
voorstellen. Het is toch al het moment dat je woordjes gaat stampen.
Ja. Al ben ik dus wel blij om te horen dat leeftijd er in die zin misschien niet zoveel uit hoeft te maken. Het kan nog ergens in de toekomst.
Het is nog niet te laat noemen.
Yes.
Gelukkig.
Maar voor jullie is het allemaal altijd een succes geweest? Waar liepen jullie tegenaan bij het leren van?
Oh, nou, zeker geen succes. Mijn ouders, ik ben wel goed met talen. Dat is, daar ben ik ook journalist geworden. Maar de Frans is wel bij mij, dat noemde ik net niet. Het is best wel een grappig verhaal. Ik was echt heel slecht in Frans vroeger op de middelbare school. Vond het vreselijk. Wilde het ook echt helemaal niet leren. En ik verzette me daartegen en haalde allemaal onvoldoendes. En toen ik, toen ik een jaar of 21, 22 was, ben ik Franse les gaan volgen, want dat leek mij leuk. Oh, ja. En toen mijn ouders dat hoorden daar, die lagen helemaal dubbel van het lachen. Dus mijn Frans is inmiddels ook best wel goed, maar ik had er echt een nieuwe fase voor nodig of zo. Ja. Ik, als tiener vond ik het vreselijk en daarna dacht ik dat
het
was wel interessant.
Het is verplicht middelbare schoolvak, de eerste 2 jaar, meen ik.
Ja, klopt.
In ieder geval in onze tijd, ik weet niet hoe het nu zit. Maar volgens mij, ook al is dat nooit gedwongen en niet volgens die hele moedertaaltheorie. Ja, als je 2 jaar op school, je legt toch een basis. Ik kan me voorstellen dat jij op je 21ste dat vrij snel wel weer oppikte. Als ik in Frankrijk op vakantie kwam, dan heb ik ook wel toch wel die basis. Ik kan wel een baguette bestellen, bij wijze van spreken.
Ja. Ja. Nee.
Maar moet ik een leuk voorbeeld is mijn zusje, en dit is dus een moedertaal-issue, heel duidelijk. Mijn zusje is heel talig. Heeft in Zuid-Amerika gewoond, spreekt goed Spaans. Altijd ook veel mee bezig geweest. Stond ze in Frankrijk, op vakantie, een baguette bestellen en ze wou daar jus d'orange bij. En ze staat daar, gewoon, ze denkt letterlijk, wat is het Franse woord voor jus d'orange?
Ja,
ik kom er niet op. En na veel symbolen zegt dus inderdaad die Franse mevrouw jus d'orange.
Ja, precies.
Ze slaat zichzelf voor.
Wat goed.
Kortom, de beheersing van één taal is al een uitdaging op zich. Laat staan het aanleren van de tweede taal. Veel pogingen stranden na een paar weken Duolingo of woordjes stampen. Zo beklijft uiteindelijk niet veel meer dan een vriendelijke hoi en dag. Ook zonder talenknobbel zijn er manieren om gemakkelijker een tweede taal te leren. De wetenschap biedt verschillende tips om je een stapje vooruit te helpen. Wat is eigenlijk de belangrijkste factor bij het leren van een tweede taal?
Ook hier zijn meerdere theorieën over. Dat is heel interessant als je met de ene onderzoeker praat. Ik heb voor één verhaal voor Nemo-Kensling ook gesproken met docenten. Ik dacht, de onderzoeker zegt, maar nou wil ik ook wel weten, wat zeggen die docenten die daadwerkelijk zo'n klasje sturen, nou wat belangrijk is. Mm-hmm. En daar zijn gewoon verschillende opvattingen over. Mm-hmm. Ik kan wel zeggen wat uiteindelijk, als je goed doorvraagt, kom je er wel op uit dat motivatie is zo ongeveer het belangrijkste voor alles. Maar dat gaat terug, denk ik, op leren in het algemeen. Als je wil leren rekenen of programmeren of wat dan ook, leren zeilen.
Nou ja,
je moet gemotiveerd zijn.
Past eigenlijk ook wel bij het voorbeeld wat ik net noemde van Frans. Hè, middelbare school, ik vond het vreselijk. Ik wilde ook eigenlijk niet leren, haalde onvoldoende. En op mijn 21ste dacht ik, dat lijkt me hartstikke leuk om dat in Parijs te kunnen rondlopen en gewoon met mensen te kunnen praten of mezelf goed te kunnen redden. Exact. En toen was die motivatie er en toen maakte ik opeens enorme sprongen.
Ja, en ik denk dat dat zowel voor je brein geldt, dat je brein dus echt open staat en echt iets wil, dat je dan ook makkelijker dingen opneemt. Maar ook heel praktisch, dan maak je er tijd voor.
Ja.
Dan ga je 's avonds, als je uitgeput bent, toch om 9 uur nog even dat huiswerk maken, bij wijze van spreken.
Je zet door.
Ja. Dus motivatie is wel heel belangrijk. En in het verlengde daarvan is blootstelling, want je moet het dan ook wel daadwerkelijk gebruiken. Dus niet alleen maar dat boekje voor je neus hebben, maar gaan praten met die Italiaan die je kent in zijn of haar taal, of daar gaan wonen. Of, iedereen kent dat wel, hè? Als je ergens lang bent, of dat nou een uitwisseling voor een studie is of, of een hele lange reis, dan leer je het pas echt. Maar dat is denk ik de gemene deler van al die docenten en onderzoekers, dat ze zeggen, dat komt wel heel erg bovendrijven. Maar er zijn meer dingen en daar zijn de meningen over verschillend over.
Ja. Want een woordenlijst is ook een soort blootstelling, maar dat is in principe niet de blootstelling waar we het over hebben. Hè? Het gaat echt om die onderdompeling in principe.
Ja, dat praten en het doen, door te doen leer je. Dat is natuurlijk een heel algemeen iets.
Eigenlijk wat Noor ook net zei, toch? Van dat als jij bij je opa en oma was en je wilde een glaasje water, dan moest je dat in het Arabisch vragen, toch? Zo'n soort voorbeeld.
Ja, dat werkt. Zo ken ik ook het verhaal van iemand die had familie in Zuid-Amerika, geloof ik ook. En toen hadden ze thuis overal stickertjes opgeplakt met het bijbehorende woord. Dus de associatie van diegene was dan ook, op de tafel zat een stickertje met Mesa.
Ja, die Mesa komt mooi.
Dan blijft hij wel hangen. Oh, ja. Maar er zijn dus wel nog meer opvattingen van wat is nou de achterliggende gedachte daarachter. En bijvoorbeeld één theorie is, je hebt aangeboren vaardigheden voor taal. En de een heeft dat in meer of mindere mate en daar valt of staat het mee. Maar daar zijn niet alle onderzoekers het mee eens. Als je maar gemotiveerd bent genoeg, kun je daar weer overheen komen, als het ware.
Dus dat is een beetje de talenknobbel, denk ik, hè, die mensen noemen. Van,
Een praktische uitwerking daarvan is denk ik ook, als ik nu dus echt Arabisch zou willen leren, hè, dan heb ik toch die woordenlijstjes nodig, want ik zit gewoon al wat verder. Ik ben geen 4 jaar meer. Maar hoe moet ik dan bijvoorbeeld die woordjes onthouden? Zijn daar nog handige manieren voor? Dus die stickers plakken, vond ik eigenlijk gewoon een hele creatieve.
Ja, dat is een hele leuke inderdaad. Yeah. Ja, het is wel echt een trucje. Maar die kan wel blijven hangen. Want we hebben van de serie van de zomer een serie een reeks gehad over het leren van een vakantietaal. En daar zitten wat handige trucjes in. Wat we daar gedaan hebben, is het echt opgeknipt in verschillende onderdelen. Mm-hmm. Leren in het algemeen. Eigenlijk als je aanhoudt dat leren associëren is, associaties maken, dat raakt ook weer dat concept. Hè? Je moet het zo zien te associëren dat het uiteindelijk in dat juiste woordwolkje belandt. Maar dat kan dus ook dat stickertje zijn. Je kan op die manier een taal leren. En als je dan op het woord tafel moet komen, dan zie je dat stickertje gewoon voor je. Dat wordt dan jouw associatie. Daardoor blijft het hangen. Ik heb ook een geheugenexpert geïnterviewd hierover. Wat hij dan voor tips gaf. En die man zegt min of meer hetzelfde. Maar die zegt vooral, maak het visueel en herkenbaar in een patroon dat je al hebt. En dat kan met taalgoed toegepast worden, maar ook met je boodschappenlijstje.
Hoe ziet dat eruit dan bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, nou heel concreet. Hij zegt eigenlijk twee dingen. Ten eerste zegt hij, wat hij doet als hij een taal leert, echt woordjes stampt, dan om maar even bij dat Mesa te blijven. Mm-hmm. Hij kijkt eerst, lijkt dat op het woord in mijn moedertaal? Mesa, tafel, nee, lijkt niet. Dan knipt hij het op in klanken of in geschreven stukjes. En dan komt hij bij Mesa uit, bij mes. Een mes ligt op tafel. En daarmee, door daar op die manier bewust bij elk woord zo over na te denken, dan blijft het hangen. Dat is zijn.
Dat is echt gewoon een heel slim trucje, een ezelsbruggetje om het te onthouden.
Ja.
En
hij zegt ook, en dat vind ik een geniale tip, hij zegt ook, je moet niet, als je op vakantie gaat, om maar even bij de vakantie te blijven, in het vliegtuig naar Mallorca het woordenboekje pakken of het reisboekje en dan proberen die dingen te gaan leren. Ja. Dat moet je niet willen. Je moet ook niet willen om honderden woorden ineens te leren. Je kan beter een week van tevoren zeggen, nou, ik trek er gewoon 10 minuten vooruit, 's middags. En 's avonds nog een keer 5 minuten. Zo weinig. En dan ga je heel bewust een aantal woorden leren in die 10 minuten. Op die manier, zoals hij net zegt, daar dus echt een associatie, iets visueels van maken. En 's avonds herhaal je die woorden en de volgende dag pak je een aantal nieuwe woorden. Dan krijg je misschien een wel iets beperktere woordenschat, maar wel eentje die echt blijft hangen en waar dat je niet bij die bar staat en niet op dat biertje kan komen.
En dit is dus het verschil, denk ik, tussen korte termijn en lange termijn leren.
Ja.
Ook korte en lange termijn geheugen, denk ik, hoe dit in je brein werkt.
Ja, de ironie is dat eigenlijk de vraag aan hem was, hoe leer je snel voor korte duur een taal? Maar eigenlijk zijn advies kwam uit op, ja, hiermee blijft het hangen. Ja. En misschien is dat ook wel hoe je het moet insteken. Je moet niet willen proberen om het 1 week te onthouden. Dat is een onrealistische manier van leren.
En toch zijn er sommige mensen die dat dus ook echt willen. Die zijn geëmigreerd bijvoorbeeld. En ook daar zie je toch nog verschillende factoren waardoor sommige mensen uiteindelijk gemakkelijker een taal leren dan anderen. Een concreet voorbeeld. Waarom heeft een Duitser toch een voorsprong bij het leren van Nederlands en hebben bijvoorbeeld Engelsen het juist weer een stukje lastiger?
Ja, dat is een hele interessante. Die heeft mij ook wel verbaasd. Je zou denken dat een Engelsman of iemand die een Engelse moedertaal heeft, nou ja, wel vrij makkelijk naar het Nederlands kan en naar het Duits. Maar het tegendeel is waar. In ieder geval, als je die docenten bevraagt, zeggen ze eigenlijk allemaal, een Amerikaan, dat is echt niet fijn om die in de les te hebben.
En, je hebt de meeste moeite.
Ja, terwijl een Duitser echt in no time een spoedcursus Nederlands kan leren. Nou ja, enerzijds is het wel dat taalverwantschap. Dat is natuurlijk dat geldt voor beide achtergronden, is dat een bepaalde voorsprong ten opzichte van een Spanjaard of een Chinees natuurlijk. Maar het stukje motivatie speelt een rol. Over het algemeen, ik wil Amerikanen hiermee niet beledigen, maar dit is wat je wel terug hoort van die docenten. Over het algemeen zit daar een moraal ingebakken van, ik kan overal Engels praten, iedereen verstaat mij.
Ik kom er toch
dit is
weg.
De wereldtaal, ja. Dus hoe gemotiveerd kun je dan echt zijn om een andere taal te leren? Ja. Terwijl die Duitser is al een veel kleinere taal. Die wonen dicht bij Nederland. Die hebben ook vergelijkbaar onderwijs. Europees onderwijs is toch anders dan Amerikaans onderwijs. En dat is een heel essentieel punt ook wat terugkwam. Is dat die Amerikanen zijn gewoon niet gewend om een andere taal te leren. Dus ook gewoon het principe van, ik pak een boek en daar staan woordjes en nu komt een grammatica oefening. Gewoon het hele, überhaupt het iets leren van een taal.
Ja, nou, stel dat Nederland de wereldtaal zou zijn, zou ik me ook misschien wel afvragen of je dan nog Engels erbij had geleerd en Frans en Duits op school. Misschien dat we er ook wat selectiever in waren geworden dan.
Ik denk dat Nederland, hoe kleiner de taal is, hoe meer taalonderwijs je krijgt. Ja. Noodgedwongen. Wat ook een leuke vangst was daar van die docenten, was dat mensen uit het Midden-Oosten, daar is natuurlijk niet sprake van één taal vaak. Vaak zit er in één land al allerlei taalvarianten. En zij merken dus dat ook een voorsprong is. Dus gewend om in meerdere talen te denken, gewend om zo'n woordwolk te vullen met andere termen dan je moedertaal.
Ah, ja. Dus meerdere labeltjes aan je tafel.
Eigenlijk. Exact, En dat dan ook makkelijker is om een compleet andere taal als Nederlands op te pikken.
Juist.
Ja.
Taalonderwijs, speelt dat ook nog een rol hierbij? Onderwijs?
Nou, dat is eigenlijk dat punt dat een Amerikaan, bij wijze van spreken,
dus zowel ervaring als dat je ergens les in krijgt en hoe dat dan werkt.
Ja, en de vorm van het onderwijs speelt ook een rol. Kijk, wat je ook terug hoorde, de moeilijkste groep was toch wel de groep Eritreërs. Dat kwam al een paar keer boven. Omdat daar gewoon een grote mate van analfabetisme überhaupt is. Ja, als je niet eens je moedertaal kan lezen en schrijven, dan ben je dus ook dat hele principe niet gewend. Dus hoe moeilijk is het dan om een andere taal te leren?
Komen we natuurlijk weer terug op die basis. En inderdaad, als kind dat al vroeg leren. En op die basis bouw je daarna eigenlijk altijd voort.
Ja, inderdaad. Ja. Maar het gaat dus niet zozeer om of je een taal hebt die erop lijkt. Maar ook, dat is ook een onderdeel. Maar precies wat je net zegt, ja, je onderwijsachtergrond. Als je gewend bent aan een vorm van onderwijs, dan pas je daar ook makkelijker in. Hoef je minder druk te maken over wat een werkboek en een tekstboek is. Ja. Zoiets simpels.
Ja, duidelijk. Aanleg, taalgevoel en een culturele band kunnen je dus al een aardige voorsprong geven bij het leren van een nieuwe taal. Daarnaast is het toch vooral een kwestie van veel in de praktijk oefenen. Verdeeld in kleine leerblokjes en het liefst al vanaf jonge leeftijd. Waar ben jij eigenlijk tegen aangelopen bij het leren van een nieuwe taal? En welke tips hebben jou over de drempel geholpen? Discussieer mee via @NemoKennislink op Twitter en Instagram. Met deze tips in gedachten, waar we het net ook over hadden, ook over het onderwijs, zou je dan het onderwijssysteem nog kunnen aanpassen om een taal, ja, een tweede taal dus, makkelijker te leren?
Ja, dat vond ik wel interessant om te horen. Ik heb best wel wat onderzoekers en docenten dus gesproken over dit onderwerp. En eigenlijk zeggen ze bijna allemaal hetzelfde. Ik vraag me dan af, hebben wij dan zo'n stugge politiek dat daar niet doorcijpelt?
Vertel wat dit klinkt als een gouden tip die er nu aankomt.
Nou ja, zo klinkt het wel. Ze zeggen eigenlijk allemaal, ga gewoon praten, ga het doen. Ga spreken, laat die tekstboeken los en laat vooral ook die grammatica regels los. Wat maakt het nou uit dat iets een voltooid bijvoeglijk naamwoord is?
Ja.
Bij wijze van spreken. Dat doet er gewoon niet zoveel toe. Zelfs om Nederlands te leren in je moedertaal heb ik altijd ervaren van, nou ja, dat is wel iets wat je echt heel laat pas nut van ondervindt als je er echt mee bezig gaat. En bij tweede taal komt dat ook. Ik kan me dat ook herinneren van een Spaans cursus. Dat je vrij snel allerlei grammatica regels en vervoegingen krijgt.
Ja, klopt.
Terwijl begin eens met een woordenschat, met gewoon het durven praten.
Ja.
Hè, dat dichtslaan bij die bar.
Ja.
Gewoon met elkaar spreken. Het liefst ook met Spaanstaligen, als je het over Spaans hebt.
Maar je zegt hier eigenlijk twee dingen, wat ik heel interessant vind. Het is inderdaad durven, maar het is ook gewoon niet bang zijn. Dus oké, stel je voor, we schakelen nu over op het Italiaans. Ik spreek wel een beetje Italiaans, maar ik maak nog allerlei fouten. Ja. Dus je moet het ook niet foutloos willen spreken. Je moet accepteren van, ik ben die taal aan het leren. En natuurlijk maak ik gewoon fouten. En
juist daar leer je weer van dan vervolgens. Ja. Wel grappig, nu je dit zo zegt. Ik heb het tweetalig onderwijs gedaan op de middelbare school. En ik weet nog, eigenlijk voor elke tweede taal, het moment dat jij in die taal moest gaan praten, was het meest verschrikkelijke moment ooit. Dus iedereen zat met weet je wel, zweethandjes zo te wachten. Hopelijk is het niet mijn beurt. Maar met Engels was precies hetzelfde zo. Alleen, doordat je zo vaak uitgedaagd werd om het wel toch te doen, werd het eigenlijk laten we zeggen, les 8, vanzelfsprekend. En zet hij echt grote stappen. En misschien, als ik al eerlijk terugkijk, heb ik dan met Duits, Frans, nog nooit echt die stap durven zetten.
Nee. Ik denk dat er twee dingen spelen daar. Ten eerste, in zo'n klassikaal systeem, wat natuurlijk al vreselijk is op zich, als je dan voor de klas moet gaan staan. En je moet daar je zinnetjes uitspreken. Dus dan gaat het nog niet eens om de taalangst, maar de overall angst.
De druk is zo.
Om te presenteren. Ja. Hè? Mensen zijn banger om te spreken voor een groep dan om dood te gaan, zeggen sommige onderzoeken. Dus dat is sowieso de verkeerde setting natuurlijk. Het gaat om een dialoog. Dat is iets heel anders dan met een barman praat. En inderdaad, die tweede stap is dan om maar gewoon met degene die naast je zit, een gesprekje te voeren.
Ja,
en het leuke is, ik herken dit dus wel. Ik heb heel lang met een andere taal dat ik de lat heel hoog voor mezelf legde en het gewoon ook niet zo goed durfde te spreken. Bij het Italiaans heb ik dat heel anders gedaan. Dus ik hou zelf heel veel van voetbal. En toen ik op vakantie was aan het Como meer in Italië, was er een bar, die heette Bar Carlo. En die eigenaar heette, je raadt het al, Carlo. En die had een hele grote vlag van Inter Milaan hangen. En ik hou zelf van FC Groningen, maar ook van AS Roma. Dus ik dacht, ik begin gewoon uit mezelf een gesprekje met hem. En inderdaad gewoon aan de bar, biertje erbij. En nou, dat was heel rustig, dus lekker klets. En dan merk je van, je maakt nog heel veel fouten. Maar het gaat dan over voetbal, dus het is een onderwerp wat ik zelf leuk vind. Wat
afgebakend
hij
ook.
Ja, ja, heel afgebakend. En ik heb toen met hem, denk ik, een half uur of zo zitten kletsen. En ik kwam daaruit en dacht ik, ja, dit was gewoon heel fijn. Dus het is misschien ook jezelf daarin een beetje uitdagen, maar het ook weer niet de lat te hoog leggen en te moeilijk maken. Moet dat zo een beetje zien?
Dat denk ik ook. Ik denk dat wat daar gebeurt, is dat is echt oprechte, intrinsieke motivatie. Een van die belangrijkste punten. Je wil dat gesprekje voeren. Je bent benieuwd waarom hij in godsnaam voor Inter is.
Ja, en aan het Como meer woont. En dan, Inter Milan was niet heel ver weg van het Como meer. Maar ik was inderdaad benieuwd naar hem. Van wat zit daar voor verhaal achter dat je daar zit en dan zo'n vlag buiten hebt hangen en zo. Ja,
en corrigeerde Carlo jou dan ook vaak?
Nee, ik liep wel een paar keer vast. Dus op een gegeven moment, Inter Milan heeft ooit tegen FC Groningen gevoetbald in de jaren 80. Toen was ik nog super klein, dus daar was ik zelf niet bij. Maar ik was wel benieuwd, weet hij dat nou? Wist hij dat nou? Maar dan hoe spreek je Groningen uit op zijn Italiaans? Oh, ja. Dus dat was al...
Groningen?
Mijn zoon was bij me, die had het FC Groningen shirtje aan, dus dat hielp. Maar toen zei hij dus dat hij daar bij geweest was. Dus hij moest even... dus dat was echt wel heel bijzonder en heel, heel leuk. Maar toen liep ik wel heel even vast. Dus dan was het meer met wijze van de FC Groningen, Calcio, Hollanda. Dat je dat een beetje op die manier probeert uit te leggen. Ja. Maar hij was dus inderdaad, dat is het antwoord op je vraag eigenlijk. Hij was heel behulpzaam. Dus ook niet vervelend van, je gebruikt de verkeerde vervoeging. En ik had dit ook wel met met die Franse les die ik noemde. Wij gingen inderdaad razendsnel de grammatica door. Dat we op een gegeven moment hadden over die en die naamval. En dan gebruik je zus en zo. En dat ik ook dacht van, maar hier heb ik niks aan. Want ik wil gewoon een gesprekje over het weer. Of in mijn geval dan voetbal wat ik leuk vind. Of over wetenschap of over wat dan ook. Ja. Ik hoef niet te weten wat vervoeging meteen is. Dus dat klinkt ook wel alsof je het doel moet hebben, toch?
En dat groeit er ook in, hè? Zo'n vervoeging. Een van die onderzoekers die ik in die zomerserie sprak, die doet onderzoek naar het maken van fouten. Eigenlijk het leren van fouten. Een aloud cliché dat je daar het meest van leert. En zij heeft mensen daadwerkelijk met zo'n EEG-scanner, je weet wel, zo'n muts met elektrodes, breinactiviteit gemeten, woorden laten. Volgens mij ging dat echt om het vertalen ook naar een tweede taal, ja. Als dat dan goed ging, krijg je een bepaalde succesbreinactiviteit. Dat kunnen ze zien. En je hebt ook een negatieve breinactiviteit als het misgaat. En het leuke is dat mensen zichzelf al kunnen corrigeren. En ze zien een heel duidelijk patroon in dat mensen van fouten supersnel leren. En door zichzelf te corrigeren, dan brand je als het ware die associatie erin. De vorige keer zei ik dit, maar het was dit. Ja. Dus fouten maken. En wanneer maak je fouten? Door het te doen.
Ja. Zou ook eigenlijk steeds een soort zelfgemene delen terugkomen qua motivatie, qua blootstelling, gewoon doen. Ja. En tegelijkertijd hoor ik je een onderzoek als deze noemen, hè, want er is ook nog veel onbekend. Er is nog heel veel principes die dus met twee kanten op kunnen gaan afhankelijk van wie je vraagt. Wat zijn nog die laatste onderzoeken in de wetenschap van de taalverwerving?
Ja, eigenlijk zoals bijna het hele hersenonderzoek staat dat in de kinderschoen wil ik het niet noemen. Maar we weten nog zo weinig over de feitelijke werking van het brein. En dat hoor je ook bij taalonderzoekers heel erg terug. Dat vroeger werd altijd gedacht dat er een plekje in je hoofd was. Daar zit taal. Mm-hmm. Zo simpel is het niet. Het is een hogere cognitieve functie. Zoals logisch redeneren, intelligentie. Dat zit niet ergens in één plekje. Dus dat zit veel breder verspreid over je hele brein. En dat is waar nu dat onderzoek ook naartoe gaat. Niet zozeer naar het lokaliseren, want wat moet je daar dan mee? Als je weet waar het zit. Maar gewoon weten hoe het werkt. En
dat is meer een soort netwerkgedachte, kan ik me voorstellen. Dat is één plekje is van hier zit het, een beetje rechts achterin, wij zien nu op mijn hoofd. Daar zit het, zit dat plekje dan. Maar het is eigenlijk meer, er lopen lijntjes. Er zijn allerlei hersenverbindingen met elkaar. Hersenverbindingen waarin delen van de hersenen met elkaar verbonden zijn. En daar zit nu meer de focus op. Hè? Maar dat is ook veel moeilijker te pakken.
Klopt. En het is wel degelijk zo dat er bepaalde gebieden dominant zijn bij bepaalde cognitieve functies. En als je het hebt over bijvoorbeeld motorische functies. Het signaal van de ogen komt wel daadwerkelijk op een bepaalde plek in je brein binnen. Maar juist die ingewikkeldere concepten als taal, het raakt het geheugen. Dat zit al verspreid over je hoofd. Het raakt ook wel het visuele stukje. Want lezen is visueel. Maar het raakt ook het luisteren. Dus het raakt zoveel.
En beloning hebben we al even over gehad. Motivatie. Dus het zijn allemaal, allemaal stukjes die meespelen.
Ja, en daar ligt nog een wereld te winnen in hoe dat dan precies werkt. En zijn er dan manieren te bedenken om op een soort biologische manier misschien mensen te helpen met het leren van een taal. Ja, wie weet ligt daar wel een gouden toekomst.
Oh ja, ja. Roland, ik wil nog één keer een beroep doen dan op jouw logisch redeneren, cognitieve vermogens. Geen zorgen, ga niet nog een keer een overhoring doen met in welke talen je dag kunt zeggen.
Auf Wiedersehen.
Maar kijk, je hebt allemaal je gedachten heel goed. Maar ik vroeg me wel gewoon af, wat vind je nou eigenlijk de mooiste taal om elkaar gedag in te zeggen? Is dat dan inderdaad auf Wiedersehen?
Nee, ja, het is vrij cliché. Maar Italiaans heeft toch wel een speciaal plekje in mijn hart.
Ja. Nou, the floor is yours.
Dan zeg ik het allerkortste en mooiste woordje in een taal die je kan bedenken. Ciao.
Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht over een tweede taal leren.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, een andere oplossing, maar wel dezelfde host.
Met mij dus Robert Visser.
En met mij Noor Eldin Emara.
Met dank aan Dimitri van Tuyl, Elvira Elzinga en Eva Poort. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Twitter en Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.
Waarom hebben mensen de hik? Hoe eet een slak? Wat is kortsluiting? Waarom is een zeepbel nooit vierkant?
Waarom zijn planten? Hoe kunnen mensen helpen?
Over oneindig veel dingen kun je oneindig veel vragen stellen. Ben jij ook ergens nieuwsgierig naar? Stel al je vragen op nemo100jaar.nl.